NPO Radio 1. VPRO.
Bureau Buitenland. Met Naïda Aurangzeb.
Goedenavond en welkom. Tot 8:30 is dit Bureau Buitenland met...
We worden eigenlijk onmiddellijk tegengehouden voordat we het kantoortje binnen willen gaan. Ik werd echt bij mijn arm gepakt. Dat was zeker iemand van een veiligheidsdienst. En er was nog een tweede meneer die ons ook onmiddellijk belette.
Schichtige autoriteiten in het zuidoosten van Turkije. Straks een lange reportage. Twitter mee, @BBVPRO. Maar eerst Oostenrijk. De Oostenrijkse verkiezingscampagne draait alweer op volle toeren. Inderdaad, alweer. Want de verkiezingen van afgelopen mei moeten over vanwege defecte stembiljetten. En dus maakt de extreemrechtse kandidaat Norbert Hofer weer kans om president te worden. Correspondent Erik Willemsen vanuit Wenen. Goedenavond, Erik.
Goedenavond, Eda.
Erik, jij hebt voor ons naar het eerste televisiedebat tussen de linkse Alexander van der Bellen en de rechtse kandidaat Norbert Hofer gekeken. Wat viel jou op?
Ja, dat klopt. Dat tv-debat dat was gisteravond te zien hier op een commerciële tv-zender. Wat vooral opviel is eigenlijk dat beide mannen op een nogal vriendelijke toon met elkaar omgingen. En dat is zeker een verschil met een half jaar geleden. Je merkt dat de scherpe kantjes in hun uitlatingen er een beetje vanaf geslepen zijn. En ja, dat beide toch ook wel een politieke pijl op het middenspectrum van het kiezerspubliek aan het richten zijn.
En welke scherpe kantjes zijn er nu af? Kun je dat concrete voorbeelden?
Nou, je ziet bijvoorbeeld bij Norbert Hofer, de kandidaat van de rechtse FPÖ, die een half jaar geleden toch nog nadrukkelijk liet blijken dat hij best wel eens voor het uittreden van Oostenrijk uit de Europese Unie zou kunnen zijn. Nou, daar is hij inmiddels helemaal op teruggekomen. En hij zegt ook letterlijk van nou, we willen gewoon in de EU blijven en we willen het verder verbeteren. En als blijkt dat het op lange termijn niet draait, dan ontstaat er een nieuwe situatie, moeten we dan verder kijken. Maar het dreigement van een stap uit de EU, dat hoor je niet meer. Ook zijn dreigement van als de regering in Oostenrijk zijn werk niet goed doet, dan stuur ik ze meteen naar huis toe. Ook dat is hij een beetje af aan het zwakken. Aan de andere kant zie je bij Van der Bellen, die zoekt ook steeds meer in het midden op. En op zijn laatste verkiezingsplakaten die er in de stad opgehangen worden, staat ook heel nadrukkelijk onze president der Mitte. Dus hij positioneert zich nu echt als de kandidaat van het midden. Hoewel zijn achtergrond natuurlijk duidelijk in de linkse hoek ligt.
Ja, en dat die drijf van beide kandidaten naar het midden, dat is omdat ze ook hopen op dat electoraat van het midden aan zich te binden.
Ja, precies. Kijk, de situatie is zo. Als je een duidelijk links georiënteerde kandidaat hebt, een rechts georiënteerde kandidaat, dan halen zij natuurlijk de kiezers die links dan wel rechts georiënteerd zijn. Die hebben ze toch wel achter zich. Dus de grote winst, die valt in het middenspectrum te halen, waar eigenlijk de klassieke regeringspartijen zitten. Maar goed, die hebben geen kandidaat meer in de presidentsverkiezingen. Dat betekent dus dat zowel de linkse als de rechtse kandidaat moet op het middenveld, zeg maar, de slag moet zien te winnen op 4 december.
Ja. Nou is Hofer, hè, die heeft, eerst had hij best wel ferme uitspraken als het ging om de vluchtelingen. Nu zien we dat het aantal vluchtelingen minder is geworden sinds de Turkije-deal. Maakt dat nog wat uit voor Hofers kansen?
Ja, nou goed, in hoeverre dat het daadwerkelijk voor zijn kansen wat uitmaakt, dat is natuurlijk puur speculeren. Mm-hmm. Feit is dat de hele vluchtelingenkwestie veel minder top of mind is bij de Oostenrijkers dan dat hij een half jaar geleden nog was. Je ziet wel dat Hofer steeds probeert om dat thema wel weer op de agenda te brengen. Hij herhaalt bij elke gelegenheid die hij maar krijgt dat de uitspraak van Merkel weer Schaffendas, dat toch wel erg slecht is geweest en dat het Oostenrijk toch wel erg veel schade heeft berokkend omdat er zoveel vluchtelingen gekomen zijn. En hij blijft ook hameren op het feit dat hij ervoor zal zorgen dat Oostenrijk goede betrekking heeft met zijn oostelijke buurlanden, zodat de vluchtelingenroute over de Balkan, die tot een aantal maanden geleden natuurlijk gebruikt werd, dat die ook definitief dicht blijft. Dus hij probeert het onderwerp wel steeds op de agenda te krijgen, maar ja, feit is dat ik denk ook in de hoofden van de kiezers steeds minder een rol speelt. Ja. In hoeverre dat het dan ook het stemgedrag op 4 december zal beïnvloeden, dat blijft natuurlijk koffiedik kijken.
En 4 december gaan dus de Oostenrijkers naar de stembus. Afgelopen mei, hè, bij die afgekeurde verkiezingen, was er een verschil van 30.000 stemmen. Wordt het nu weer zo spannend, denk jij, Erik?
Ja, dat is absoluut wel de verwachting. Zoals je zegt, 30.000 stemmen verschil bij een aantal kiezers van ruim 6 miljoen, of kiesgerechtigden. Ja, dan heb je dus over een paar procentpunten verschil. En sindsdien is er nog niet iets gebeurd waardoor je zou kunnen verwachten dat een van de twee kandidaten plotseling veel meer aanhang zal hebben als dat het in mei het geval was. Dus ja, de algemene verwachting is wel dat het opnieuw een nek-en-nek race gaat worden. En ja, het kwartje kan beide kanten opvallen.
Ja, dus afwachten op 4 december. Dankjewel. Vanuit Wenen, Erik Willemsen.
Bureau Buitenland presenteert live vanuit Vondel CS in Amsterdam, Café Europa.
Leo Lucassen en Siewert van Linde die gaan met elkaar in gesprek in Live Café Europa. En u kunt er bij zijn, morgen 8 uur. Dan hebben wij live uitzending vanuit Vondel CS in Amsterdam. Dat wordt gezellig, dus ik zou zeggen, meld u zich aan. Uw kaartjes kunt u bestellen op vpro.nl/Café Europa 2016. Ja, dan gaan we nu naar Turkije. Een jaar geleden braken er in een aantal steden in Zuidoost-Turkije hevige gevechten uit tussen het Turkse leger en jongeren die sympathiseerden met de Koerdische PKK. Er vielen een paar honderd doden en 400.000 mensen, voornamelijk Koerden, raakten ontheemd. Veel wijken die werden verwoest en die zijn nu een jaar later nog steeds verboden terrein. Kunnen de gevluchte bewoners straks wel terug? Naar verluidt wil de overheid na herbouw liever meer regeringsgezinde mensen in de binnensteden. Collega Rick Delhaas reisde af naar Diyarbakir en ging op onderzoek uit.
Een klein steegje die naar een wijk leidt, Soer. Maar in het steegje hangt een groot doek. En er zijn een soort barricade. We kunnen er niet door. Hier ligt een wijk achter waar hevig is gevochten.
Ja, klopt. Deel van de stad is 103 dagen afgesloten geweest. Er waren hele hevige gevechten tussen jongeren die zich hadden ingegraven. Zo'n 150 jongeren, zegt men. En tanks van het Turkse leger en andere veiligheidstroepen.
In hele kleine straatjes, hè? In het oude centrum van de stad.
De oude centrum staat erom bekend dat het hele kleine, nauwe steegjes heeft. En nu is er achter het doek, hebben we foto's gezien, vrijwel niks meer daarvan over. Het is een lege vlakte geworden.
Dit is Diyarbakir, maar dit is in nog een aantal steden gebeurd in de Koerdische regio.
Ja, in 10 of meer steden in de omgeving hebben zulke gevechten plaatsgevonden. En daarna is er een wet aangenomen die de onteigening van dit gebied mogelijk maakt. En nu horen we op de achtergrond wel graafmachines en andere voertuigen die te werk gaan.
Want ze zijn de hele zaak aan het slopen.
Ja, er zijn foto's ook te zien geweest van het gebied hierachter. En daarin zagen we eigenlijk niet meer dan een zandvlakte. Een soort parkeerplaats.
Nou goed, we gaan op een andere manier kijken of we meer te weten kunnen komen over wat zich hier heeft afgespeeld en wat er gaat gebeuren. We staan net buiten de muur, hè, van de oude binnenstad. We gaan hier even proberen omhoog te klimmen. Omdat je hier hopelijk in de wijk kan kijken die helemaal is afgesloten. Hè, waar dus huizen kapot zijn geschoten en nu worden afgebroken.
Op de muur staan ook een aantal politieafzettingen, maar daar slaan de mensen weinig acht op.
Tamelijk steile trap, hè, omhoog, langs de muur, de oude stadsmuur. En wat hier nou ook weer heel typisch is, er komt hier een lege vrachtwagen aan met een grote laadbak. Die komt hier zo onder ons doorrijden. En die gaat naar de wijk.
Die gaat de wijk in en die komt dan met puin van huizen die worden afgebroken terug. En dat wordt dan gedumpt buiten de stadsmuren.
We gaan proberen wat dichter bij die wijk te komen. Waar het puin dus in de vrachtwagens wordt geruimd. Er zijn iets van 6.000-7.000 huizen gesneuveld.
Ja, dat is inderdaad een aantal dat rondgaat.
We komen nu bij het stuk dat we eigenlijk heel goed kunnen zien dat lege vrachtwagens gewoon staan te wachten tot ze bij de graafmachine aan de beurt zijn om volgeladen te worden. Ja. Ik zie eigenlijk ook alleen maar vrachtwagens. Ik zie geen politie, nee. Hè? Of militairen.
Fikret.
Fikret, meneer Fikret.
Ja, u heeft hier gewoond in deze wijk hier.
Moumader Yasharus.
Ja, hij woonde hier vroeger.
Ja. Kan hij nog de plek zien waar, waar zijn huis stond of niet?
Hij wijst op een vlakte 50 meter verder, ja. Waar nu ja, niks meer staat.
Hoe lang hebt u hier gewoond?
Mijn babam 60 jaar oud, dat is hier de wereld.
Zijn vader, die 80 jaar oud is, die is hier geboren. Dus hij heeft er ook zijn hele leven gewoond.
Ja. En op welk moment heeft u de wijk verlaten?
Ongeveer een jaar geleden. Ze zijn een week voordat het begon vertrokken.
Ja, ja, maar toen hadden jongeren al barricades opgeworpen met machinegeweren.
Ja, dat klopt.
Ja. En bent u gecompenseerd voor het huis hier?
Hij heeft nog niks ontvangen. Hij heeft geld ontvangen wel voor het meubilair, maar voor het huis nog niet.
Politie. Ik zag hem aankomen en hij stond nog in de bocht, dus hij kon ons niet gezien hebben.
Devlet, de staat, de regering.
Wat zeg je?
De regering is de beste, nummer 10, dat zei hij letterlijk.
En hij steekt zijn duim op. Hij was duidelijk een beetje bang geworden.
Ja, nee, je vraag, de schuldvraag, die wou hij niet beantwoorden. Of dat met de politieauto te maken had, weet ik niet, maar het was duidelijk...
We gaan weg. Neem we de lift?
Ja, pak je de lift.
We zijn op weg naar Yüksel Genç van een onderzoeksbureau. En ze hebben een onderzoek ook gedaan onder de bewoners die die wijk hebben verlaten hier in Diyarbakır. Morning.
Welkom. Politiecontrolelerini geçtikten sonra yine devam ederiz.
Als we Sjoerd binnengaan, dan zijn er veel politiecontrolepunten. En dan moeten we even de opname uitzetten. Omdat met name deze dagen de buitenlandse pers niet in een goed daglicht staat.
Let's go.
Ze hebben onderzoek gedaan onder 4500 families die uit Sjoerd gevlucht zijn. En ze hebben onderzoek gedaan naar de sociaal-economische situatie van die families voordat ze gevlucht waren en nadat ze gevlucht waren.
Kendilerine dönük savaşın devamı olarak saydıklarını söylediler.
Ze hebben ook gevraagd of de mensen naar Sjoerd willen terugkeren en of ze eens zijn met de onteigening. En de meeste mensen willen naar Sjoerd terugkeren, het overgrote deel. En ook het overgrote deel is het oneens met onteigening.
Sjoerd'daki tahribat oranı daha düşük. Fakat buna rağmen tahribat yüksekmiş gibi kamulaştırma kararı gereği.
Ze zegt dat van de 6 wijken die dus nog steeds afgesloten zijn, dat ze daar hebben gezien dat 1 op de 3 huizen echt ja, niet meer te herstellen is. Maar desalniettemin stelt de staat dat alle huizen in die wijken neergehaald moeten worden.
En om hoeveel mensen gaat het die daar in totaal woonden?
35.000 civarı insanın yaşadığı mahalleler bunlar.
Ja, dat gaat ongeveer over 35.000 mensen.
Ja, en waarom wordt het allemaal gesloopt?
Birkaç katlı en fazla evlerin olduğu bahçeli, avlulu yerler, şimdi onlar yıkılacak.
Ze vertelt dat er grote appartementengebouwen gebouwd zullen worden. En Sjoerd is een plek waar de relaties tussen de buren heel sterk waren. Kleine straatjes. En nu wordt het een veel onpersoonlijker waarschijnlijk ja, nieuwbouwproject.
We zien daar wat politie. Is dat een probleem, Yüksel?
İç tarafa geçtiğimizde Sjoerd içinde yürürken de konuşuruz.
We kunnen hem nu beter inderdaad uitdoen. En dan gaan we doen hem zo als we in Sjoerd lopen weer aan. Ja.
Er zijn heel veel geruchten dat er een andere bevolking komt wonen. Dat de overheid expres de bevolkingssamenstelling verandert. Hebben we daar ook echt aanwijzingen of bewijzen voor dat het zo is?
Bizim henüz elimizde yani bize gelmiş bilgi yok, kanıt yok, dahası belge yok. Ama Kürt siyasi Kürt milletvekillerinin parlamentoda söyledikleri
Echt concrete aanwijzingen hebben ze niet in handen. Maar ze hebben wel van een aantal Koerdische politici gehoord dat er in de ministerraad gesproken is over het brengen van mensen, het beter maken van deze wijk. En dat zou dus betekenen niet een oppositiewijk, maar een wijk met mensen die de regering steunen.
Ja. En zijn er meer aanwijzingen?
Evet, işte az önce söylediğim şehircilik müdürlüğü, bakanlığa bağlı şehircilik müdürlüğünün.
Er is een enquête geweest van het ministerie van Stadsplanning. En ze hebben gehoord van mensen die geënquêteerd zijn, dat hun gevraagd is of ze huizen willen kopen hier, duurdere huizen. En er is er daarbij tegen hun verteld dat ze die eigenlijk niet kunnen betalen en dat ze toch andere mensen hier zullen laten huisvesten.
Devlet bunu oraları bu kadar ağır tahribata uğratarak insanların geri dönmesini.
Met het neerhalen van al die wijken en steden wil de regering volgens haar zorgen dat mensen niet meer kunnen terugkomen. Men wil deze regio controleren met eigen mensen, dus niet met mensen die hen niet steunen. En bovendien aan de andere kant van de grens in Syrië is ook een groot Koerdisch gebied, waar relatief onafhankelijkheid van de Koerden bestaat. Dus het heeft ook een veiligheidsaspect.
Nou, dan gaan we even mee naar boven, naar het dak. U woont nu hier, in dit appartement. Maar u komt eigenlijk uit Soer. Daar heeft u weggemoeten. Kunt u vertellen wat er gebeurd is?
Ja. Ze huren nu dit huis inderdaad, maar ze komen uit Soer.
Ja. En kunt u vertellen, u zat in die wijk waar zo hevig gevochten is, hoe u hier terechtgekomen bent?
Soer mecbur kaldık, çünkü orada çatışma oldu. Çatışmadan dayanamadık, çünkü burada bir süre nüfusum vardı.
Ja, hij is gedwongen uit Soer vertrokken tijdens de gevechten. En hier kende hij een aantal mensen, dus daarom is hij naar deze wijk toegekomen.
Ja, en heeft u uw woning in Soer nog bezocht?
Ziyaret ettik de şu şekil. Yani zarar tespiti.
Hij is één keer terug geweest om de schade bij zijn huis op te nemen. Maar er werd hem zo'n klein bedrag geboden. Terwijl hij in zijn huis een tv had en allerlei spullen had. Heel waardevol waren. En het huis was ook heel waardevol. Dat hij de schadevergoeding niet heeft geaccepteerd.
Oké. Okay. Was zijn huis heel erg beschadigd?
Yukarıdan uçaktan bomba atmışlar. Olduğu gibi çökmüştü, yanmıştı.
Ja, enorm verwoest. Het bomen in zijn tuin staan en alles was met de grond gelijk gemaakt.
Heeft u nog dingen van waarde kunnen redden?
Çocuğu yeni evlendirmiştik. Yeni evlendirdiğimiz için onun eşyalarını kurtardık. Çünkü onlar biraz yeniydi.
Ja, zijn zoon die hier naast ons staat, die is net getrouwd. Enkele van zijn spullen die nieuw waren, heeft hij nog wel mee kunnen nemen. Maar de eigen spullen waren niet meer de moeite waard om te redden.
Er is u niks aangeboden dat u daar terug kunt gaan wonen of dat u een ander huis kan huren?
Yok, herhangi öyle bir teklif hiç kimse etmedi bize. Yani şu andan kimi diyor ki belki...
Er is hem helemaal niks aangeboden. Hij wil heel graag terug, maar hij weet niet wat hem aangeboden zal worden. Wellicht een veel te duur huis dat hij niet kan betalen.
Ja,
het huis was echt met de grond gelijk gemaakt, bevestigt zijn zoon. En hij zou daar niet meer kunnen wonen.
Nou, we kunnen oversteken. We zijn net buiten de stadsmuur van het oude centrum van Diyarbakır. Hier loopt ook de ringweg. En we gaan naar een kantoortje.
Het is een pas geopend kantoortje van het ministerie van Planning. En we zien bewoners die in Soer woonden in- en uitlopen.
Dat is speciaal geopend voor de bewoners die hun woning kwijt zijn geraakt in die wijk waar zo gevochten is en die helemaal is neergehaald.
Ja, precies. En binnen worden dan allemaal vragen gesteld over hoe het nu verder moet.
Dit is een ontwerp voor nieuwe woningen in de oude stadswijk van Diyarbakır, van Soer.
Ja, het is een computeranimatie met brede straten en nieuwe huizen. En een jonge dame met een ballon.
Ja, veel ruimte tussen de gebouwen. Veel groen ook. Niet zoals het oude Soer eruit zag, volgens mij, hè?
Nee, absoluut niet. Het waren veel kleinere, smallere straatjes. En veel minder georganiseerd en gelikt.
Ja. Laten we eens binnenkijken.
Buyurun. Ha? Nereden geliyorsunuz?
Waar komen we vandaan?
Hollanda.
Hollanda'dan.
We wouden wat vragen stellen.
Hayır, burası yasak.
Dat is niet toegestaan.
Niet toegestaan? Oké. En waarom mogen we hier niet binnen?
Er is geen verantwoordelijke persoon aanwezig, zeggen ze.
Oké.
Maar hij kan wel wat vertellen als ze de algemene vragen hebben.
We worden eigenlijk onmiddellijk tegengehouden voordat we het kantoortje binnen willen gaan. Ik werd echt bij mijn arm gepakt. Dat was zeker iemand van een veiligheidsdienst. En er was nog een tweede meneer die ons ook onmiddellijk belette om hier dat kantoortje binnen te gaan of met mensen te praten. Er was een hele aardige man van het ministerie van Planning.
Ja, hij verkondigt natuurlijk de lijn van het ministerie.
Wat is het beeld uit dat gesprek?
Het lijkt er toch op dat inderdaad de mensen die voorheen in Soer wonen, die nu hier ook het bureau bezoeken, en niet kunnen terugkeren. Ze zullen grotere gebouwen neerzetten die duurder zijn. En ja, hij had het er wel een beetje moeilijk mee, want er zitten ook natuurlijk heel veel mensen langskomen die ja, hun huis kwijt zijn en die hij ja, nul op rekest moet geven.
Nou, we gaan iets heel raars doen. Een soort van achtervolging. We gaan een taxi in. En dan gaan we eens kijken. Dan rijden we achter die vrachtwagens aan met dat puin die uit Soer komen. En dan gaan we eens kijken waar dat puin wordt gestort. Want daar hebben we ook allerlei verhalen over gehoord. Nou, we gaan rechtsaf langs de stadsmuur. En de vrachtwagen die rijdt voor ons met één auto ertussen, zoals het hoort, hè?
Precies. We hebben een professionele volgwagen.
Wat weet onze taxichauffeur van dat puin waar het heen gaat?
We staan al taraf naar bij Bosalan, waar oraya boşatıyorlar.
Er is net een leeg gebied beneden de universiteit, waar die vrachtwagens al het puin storten.
En wie zit er als chauffeur daar achter het stuur? Kent hij die mensen?
Onlar dışarıdan gelmişler. Diyarbakır dışından gelenlerdir. Diyarbakır'daki sürücüler değil.
Hij kent ze niet, maar het zijn in ieder geval wel mensen van buiten Diyarbakır, zegt hij.
Diyarbakırlar kendileri gitmiyor. Hani bu bölgede hassas olduğu için tanınmasınlar diye.
Hij zegt de mensen die voor de gemeente Diyarbakır werken zouden dit niet willen doen. Komt natuurlijk een stigma op je als je je eigen stad wegrijdt eigenlijk. En de mensen die nu van buiten zijn gebracht, die mensen worden continu gemonitord door veiligheidsdiensten.
We hebben ook gehoord dat er kinderen door het puin gaan en waardevolle spullen zoeken. Heeft u dat ook gehoord?
Yok, öyle bir şey yok. Gelemezler buraya, bırakmıyorlar.
Hij heeft dat niet gehoord. Hij zegt dat het ook verboden is om hier te komen. En dat die mensen niet zouden worden toegestaan om hier te komen. Zowel hier als in Soer is het verboden.
Nou, we rijden nu de vuilnisbelt op. We zijn dus door het hek. We rijden naar boven. Ze zijn daar aan het storten. We zien daar kinderen bij het puin. Zie je dat?
En rechts is ook politie. Die staan tussen de bomen verschuild.
Oh ja. Het is duidelijk te zien, ja, de politie die tussen de bomen staan. Ja, niet speciaal naar ons staan te kijken, maar ze zullen wel verbaasd zijn. Goh, wat doet een taxi daar op de vuilnisbelt? We konden het toch niet laten om even terug te komen op de vuilstort. Om met die jongens te praten die hier in het puin zoeken.
Ne diyor abi? Küfür müfür etmiyor da gel. Abi ben de bir
Wat zoeken jullie?
Ne diyor abi?
Ze zoeken ijzer en plastic.
Oké. En er is veel van ijzer en plastic.
Küfür müfür söylemiyor bize.
Abi küfür etmiyor ya bu bize.
Ja, kijk maar om je heen. Er is een hele hoop ijzer.
Hebben jullie ook persoonlijke bezittingen gevonden van bewoners in Soer?
Yok, ara bulmadık.
Ağaç geliyor.
Nee, ze hebben geen persoonlijke bezittingen gevonden. Hij zegt dat er van alles tussen zit. Ook huisraad, persoonlijke spullen van mensen. Maar omdat de bulldozers de hele boel platmalen, wordt het één met de aarde.
Ja, dus het is niet meer herkenbaar. We hebben gehoord dat er ook wel eens explosieven zijn. Vinden jullie die wel eens?
Patlayıcı mesela genelde askeriyenin veya...
Ja, dat is wel eens voorgekomen. En dan informeert ze de politie, die het dan onschadelijk maakt.
En u heeft er geen bezwaar tegen om tussen het puin van de bewoners van Soer geld te verdienen.
İnan ki biz bunu topladığımız zaman sanki kendi ölüm.
Ja, dat is armoede. Heeft het er heel moeilijk mee. Alsof we dus onze eigen dood graven. Maar ja, we zijn arme mensen, dus wat moeten we anders doen?
Een reportage van onze verslaggever Rick Delhaas. Bureau Buitenland voor vanavond was dit. Morgenavond live vanuit Vondel CS in Amsterdam. Presentaties in handen van collega Chris Keijne. Uw kaartjes kunt u bestellen op vpro.nl Café Europa 2016. Hoop u morgen daar te zien. Straks op deze zender de collega's van WNL met Haagse Lobby. Gepresenteerd door Thijs van den Brink en Robert Meder. Nu is het tijd voor het NOS Nieuws.
NPO Radio 1.
Met Ewout de Jong.
Het kabinet steunt een voorstel voor de oprichting van een Europees Openbaar Ministerie. Met dit EOM wil Brussel de jacht opvoeren op criminelen die frauderen met Europees geld. In 2013 sprak de Kamer zich er al tegen uit, maar volgens minister Van der Steur is het voorstel nu aangepast. Veel webwinkels betalen hun klanten nog steeds te laat, te weinig of helemaal niet terug wanneer ze een bestelling terugsturen. Volgens de Consumentenbond worden klanten zo jaarlijks voor 12 miljoen euro gedupeerd. Van de 200 onderzochte webshops betaalde bijna een tiende helemaal niets terug. Justitie wil weten wie het filmpje bij een carnavalsnummer heeft gemaakt, waarin het gezicht van Sylvana Simons is te zien op de lichamen van gelinchte zwarte Amerikanen. Het OM zegt dat het een onderzoek is begonnen omdat de denkpolitica een publiek figuur is die erg betrokken is bij het debat over Zwarte Piet. De piloten van luchtvaartmaatschappij Lufthansa gaan woensdag staken. De vliegers hebben al 4 jaar een conflict over hun salaris. Het overleg werd deze maand opnieuw afgebroken omdat het aanbod van Lufthansa volgens de vakbond neerkomt op het bevriezen van de lonen. Dat zijn de hoofdpunten.
NPO Radio 1. WNL.
Haagse Lobby. Met Martijn de Geven.
Goedenavond en hartelijk welkom bij WNL Haagse Lobby, het programma over het spel en de knikkers in Politiek Den Haag. Ze zijn jong, gedreven en staan op het punt om de Tweede Kamer in te komen. Vanavond hier aan tafel de nieuwe generatie politici. Wat zijn hun ambities, hoe bereiden ze zich voor en hoe gaan zij voor u het verschil maken? Te gast zijn Bente Becker van de VVD, nummer 14 daar op de lijst. Nummer 11 op de lijst van het CDA is Anne Kuik, Rens Ramakers van D66 en Don Seder van de ChristenUnie. En in de schatkamer politieke journalist Max van Wezel. Bij de PvdA op dit moment natuurlijk de felle strijd om het lijsttrekkerschap Lodewijk Asscher en Diederik Samson. Maar we gaan terug naar het jaar 2006, toen eenzelfde soort strijd gevoerd werd bij de VVD. Het was de strijd waar Mark Rutte Rita Verdonk versloeg. Meepraten kan ook via Twitter. Gebruik dan de hashtag WNL of volg ons via @WNL Haagse Lobby.
Dit is WNL Haagse Lobby.
Het kabinet had een aantal momenten dat het er echt even ontspande, maar ze hebben toch echt gezworen de eindstreep te gaan halen. En eentje lijkt opnieuw de kop op te steken. 1,5 jaar geleden, toen leek het kabinet te vallen en het ging toen namelijk over de bed, bad en broodregeling. Uiteindelijk sloot het kabinet een compromis. 6 sobere opvanglocaties voor illegale. Een compromis waarover Klaas Dijkhoff nu al 1,5 jaar praat met de gemeente. Want die zouden dan wel met alle andere noodopvang moeten stoppen. Vandaag bleek dat overleg te zijn geklapt. Bij aan tafel Jos Heijmans, parlementair journalist op het Binnenhof. Jarenlang deed hij dat voor RTL Nieuws. Heeft vandaag alles gevolgd. Was dit een verrassing wat hier vandaag gebeurde?
Dat het klapte?
Ja.
Ik denk dat het dat voor Politiek Den Haag, voor de Kamer, het wel een verrassing was. Want die waren niet zo vreselijk geïnteresseerd meer in het onderwerp. Dus volgde het ook niet echt. Ik denk dat het voor de gemeente niet echt een verrassing was, nee.
Om hoeveel mensen gaat het nou eigenlijk? Hoe groot is dit probleem?
Dat is altijd moeilijk aan te duiden, omdat het natuurlijk vaak gaat om mensen die in de illegaliteit zitten. En dan weet je dus niet hoeveel er zijn. Maar de schatting van de mensen die uitgeprocedeerd zijn,